Van de week las ik deze tekst. Compleet buiten de context van wat ik aan het doen was, las ik deze tekst. Ik kwam gewoon tegen ergens. En hij stond natuurlijk in mijn Bijbel. En ik weet dat die tekst voor iemand hier is. En je hebt naar de Heer geroepen. En je hebt om hulp geroepen naar de Heer. En de Heer heeft het al lang gehoord. Hij heeft ook al lang geantwoord. Want hij had al gezegd, in de Bijbel, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Hij zegt, nu is de tijd gekomen. De tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Als je God niet kent, als je Jezus niet kent, bestaat hij toch. Daar kun je niet, daar kun je niks aan doen. Het ergste wat je bij God kan doen is niet geloven in Jezus. Je kunt je best doen. Je kunt van alles doen. Je kan een goed leven leiden. Maar zonder de Heer Jezus zul je nooit bij God kunnen zijn. Als je God niet kent, dan heb je een probleem. Maar hij heeft dat probleem opgelost door zijn zoon te sturen. Door zijn zoon naar de aarde te sturen om mens te laten worden en om een goed voorbeeld te laten zijn voor ons. Zodat wij zouden leren hoe het moest. Waar het echt over gaat. En Jezus werd veroordeeld als mens, onterecht. En hij werd aan een kruis geslagen en hij stierf. Hij stierf in onze plaats. Hij droeg mijn straf. God liet de straf op zijn zoon neerdalen. Hij strafte zijn eigen familie, zijn eigen zoon. Omdat hij van jou houdt. Als je de Heer Jezus niet kent en je gelooft dit niet, dan wil ik je toch vragen om het te overwegen. Om je te laten overtuigen door wat ik vandaag ga vertellen. Ik ga het over iets heel anders hebben. Misschien denk je wel van, waarom ben ik hier? Wat moet ik doen? Hoe moet ik eigenlijk een christen zijn? Wat betekent dat nou eigenlijk? De Heer zegt, en dit is een citaat uit het Oude Testament, er komt iets achter. En de Heer zegt daar, ik neem je in dienst. Ik ga je gebruiken. Je kunt dingen voor mij doen, gewoon zoals je hier bent. Ik neem je in dienst voor onbepaalde tijd. En je krijgt een opdracht. Laat maar zien de volgende tekst. Het doel van de opdracht is de liefde. De liefde die voorkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Liefde. Er is heel veel liefde in de wereld. We moeten wel naar zoeken soms. Maar de liefde die voorkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof, die liefde is zeldzaam. Het doel van jouw opdracht, het doel van mijn opdracht, is die liefde. Je mag doorspelen, maar je mag ook gaan zitten. Je moet zelf weten wat je gaat doen. Laat maar zien, volgende slide. Je ziet die haren hier. Toewijding. Ik wil het hebben over toewijding. En daarin komt ook nazireerschap naar voren. Als ik een vrijwilliger zou moeten vragen, dan zou het Robert zijn en dan zou ik een scheerapparaat meenemen. Er zit niet veel meer op. Nee, dat heb ik ook. Maar, tot hoeveel ben je bereid? Tot hoever ben je bereid te gaan voor de Heer? Wat ben je bereid te gaan doen? Want het kost je wat. Die zin zei Jan Schonebeek laatst in de vergadering. Het kost je wat. En dat inspireerde mij. Het kost wat. Maar er zit een gevaar aan. Want je kunt het ook voor iemand anders gaan doen. Kijk, ik naar Robin naar voren roepen en een goede vriend. En misschien gaat hij wel zo ver dat hij zich gewoon laat kaal scheren door mij. Ja, en dan zegt hij het is voor de Heer. Gluipert. Zou dat nou echt zo zijn? Of zou hij het voor mij doen? Of laat hij zich manipuleren? Nou, ik laat me niet kennen. Ik ben een goede gelovige, dus ik zeg gewoon natuurlijk voor de Heer. En ja, dan loop ik morgen wel vergek bij mijn klanten. Hoe ver ga je voor de Heer? Hoe ver ga je voor mij is totaal niet belangrijk. Hoe ver ga je voor de gemeente is niet belangrijk. Je toewijding aan je gezin begint bij de toewijding aan de Heer. De toewijding aan de gemeente, wat je hier doet, begint bij de Heer. Bij de toewijding aan Hem. Je toewijding aan je vrienden begint bij een toewijding aan de Heer. Heel veel van jullie noemen je christen. Loop er een. Hé Bram? Gedoopt. Opnieuw geboren. Vervuld met de Heilige Geest. En dan in het doopbad. Hier. Staan we. En dan stellen we die vragen. We vragen ook, wil je de Heer volgen alle dagen van je leven? Niemand zegt nee, want dan moeten ze er weer droog uit. Iedereen zegt ja. Maar nou vraag ik je om eens na te denken wat dat dan echt betekent. Heeft het beantwoorden van die vraag in het doopbad daadwerkelijk ook een effect op je leven? Als je je toewijdt aan de Heer, dan ga je dingen doen die je misschien liever niet doet. Vroeger stond ik in de dienst, vaak op de achterste rij. Weet je wel, waar de mensen staan die niet zo graag meedoen. Stond ik daar zo. Wij hadden van die houtkerkbanken, daar kon je kon wel staan, maar je kon gewoon leunen zo. Want als je ging zitten, ja, dat was ook weer zo onheilig. En ik bedoel niet de mensen die hier op de achterste rij zitten natuurlijk. Wij hadden kerkbanken. Ja, ja, daar zitten de geluidsmensen. Die zitten achteraan. Maar ik stond daar met zo'n groep van die gasten. En ik deed niet mee. Ik was gewoon zover niet. Ik hield niet van zingen. Ik kon niet zingen. En nu, zeg ik, had ik maar eerder me daar overheen gezet. En het gewoon gaan doen. Had ik me maar eerder laten dopen. Op mijn vader heb ik een grote voorsprong. Want die kwam tot geloof dat hij 40 was. Dus dat in zijn leven veel minder tijd. Je moet veel harder werken om hetzelfde te doen misschien wel. Karen, hoe oud was ik? 21, 22. Te laat, zeg ik nu. Omdat ik het veel eerder wist. Maar ik deed het niet. Maar toen ik het besluit nam om me wel te laten dopen, toen gebeurde er van alles. Toen ging ik wel meedoen. Toen werd mijn geloof opeens levend. Het werd van iets wat wel hier zat, maar niet uitkwam. Was het iets wat er ineens uitkwam. Ik heb er ook spijt van dat ik veel te laat echt in de Bijbel ben gaan lezen. Poeh. Wat heb ik een tijd verspild. Er staan zoveel dingen in die je kan ontdekken, die je raad geven, die je wijsheid geven. En we zijn met zoveel andere dingen bezig. Ik heb er spijt van dat ik zo laat begonnen ben. En ik kan jullie alleen maar zeggen, doe het op je telefoon. Maakt mij niet uit welke vertaling, als je het maar leest. Want de Heer zal je begrijpen, zal je grijpen. De Heilige Geest zal het je uitleggen. En je zult nieuwe dingen leren. Maar nu eerst Nazireërschap. We gaan lezen, nummer 6. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer een man of vrouw een bijzondere gelofte aflegt, om zich als Nazireër aan de Heer te wijden, moet zo iemand zich onthouden van wijn en andere drank. Hij mag ook geen verzuurde wijn drinken, geen verzuurde drank en geen druivensap. Hij mag geen verse of gedroogde druiven eten. Zolang zijn Nazireërschap duurt, mag hij niets eten dat van de wijnstok afkomstig is. Zelf niet iets dat van de pitten of de velletjes gemaakt wordt. Ook mag, zolang zijn Nazireërgelofte geldt, het zijn hoofd niet door een scheermes worden aangeraakt. Gedurende de hele periode dat hij aan de Heer gewijd is, is hij heilig. Hij moet zijn hoofdhaar laten groeien. En zolang hij aan de Heer gewijd is, mag hij niet in de buurt van een dode komen. Zelfs als zijn vader of zijn moeder of zijn broer of zijn zus sterft, mag hij zich niet verontreinigen door bij hen te komen. Want op zijn hoofd draagt hij het teken dat hij aan God gewijd is. Zolang zijn Nazireërschap duurt, is hij aan de Heer gewijd. In Israël vroeger had je levieten. Die mochten in de tempel werken. En een gedeelte van die levieten waren de priesters. Die mochten alles. Maar als gewone Israëliet kon je dit doen. Je kon zeggen, ik ga voor de Heer iets speciaals doen. Ik ga mezelf afzonderen. Naar Nazireër, dat woord komt ook van afzondering. Ik ga mezelf apart zetten. Als je het hebt over toewijding of je apart zetten, dan gaat het bijvoorbeeld over jezelf, je tijd of je aandacht. Tijd besteden eraan, aandacht. Dat kon iedereen doen, een man en een vrouw. En het was ook heel duidelijk wat je moest doen. Dat had waarschijnlijk een impact op je hele leven. Als je niet van die dingen, van die druiven. En het was niet zo van, nou, je mag dat merk druivensap niet. En je mag dat niet. Het was gewoon heel duidelijk. Alles wat met druiven te maken had, niet doen. Ook geen andere verzuurde drank. Dat betekent waarschijnlijk ook, in onze woorden, gewoon bier. Je moet helder zijn. Aandacht. Als je dat deed, was je heilig. En moest je je rein houden. En je haren laten groeien. Dat valt wel op. Bij mij niet. Tegenwoordig misschien niet. Er zijn veel mensen met lang haar. Maar dat was de uiting die er toen aan gegeven werd. Een religieuze uiting aan de buitenkant. Een soort t-shirtje waarop staat, ik ben een heilige. Ik ben voor de Heer aan het werk. Werk in uitvoering. Iets wat heel duidelijk was. En je moest je rein houden. En dat duurde maar een bepaalde periode. We lezen verder in vers 13. Ga een klein stukje over. Wanneer de periode van het Nazireërschap voorbij is, gelden de volgende voorschriften. De Nazireër moet naar de ingang van de ontmoetingstent gebracht worden. Er staat in de HSV staat dat er op een onduidelijke manier. Maar als je alle andere Bijbels leest, staat er echt iets van, hij moet gebracht worden. En hij moet de Heer een offergave aanbieden. De priester biedt dit aan de Heer aan, vers 16. En draagt het reinigingsoffer en het brandoffer voor de Nazireër op. Dat is hulp van de priester daarbij. De volwassen ram bereidt hij als een vredeoffer ter ere van de Heer. En hij biedt daarbij de mand met ongedezen brood en een bijbehorende graan- en wijnoffer aan. Het was nogal een dure aangelegenheid. Want als je dus echt leest wat ze allemaal mee moesten nemen, dan was dat niet zomaar iets. Misschien moest je er wel voor sparen om zo'n offer te brengen. Ik heb het lijstje even overgeslagen, maar er stond heel wat in. Het kostte wel aardig wat. Lezen verder in vers 18. De Nazireër scheert voor de ingang van de ontmoetingstent zijn hoofdhaar af. Het teken van zijn Nazireërschap. En gooit dat in het vuur onder het vredeoffer. Dat is een belangrijke zin. Scheert zijn haar af. Zelf. En gooit dat in het vuur van het vredeoffer. Kom er zo nog even op terug. Nadat die Nazireër zijn haar afgeschoren had, neemt de priester een gekookt schouderstuk van de ram en een dik en een dun ongedezend stuk brood uit de mand en legt dit alles de handpalmen van de Nazireër. De priester biedt het de Heer als offergave aan. Het is heilig en bestemd voor de priester. Evenals het borststuk en de rechterachterbout. Daarna mag de Nazireër gewoon weer wijn drinken. Er gebeurt heel wat als het om is. Je stelt jezelf in dienst van de Heer. En als dat voorbij is, als je je daaraan gehouden hebt kunnen hebben. Er staan zelfs alle bepalingen in van op het moment dat het even niet gelukt was. Per ongeluk iemand naast je dood neergevallen. Ja, dan ben je onrein. Priesters mochten ook geen dienst doen als ze bij een dode waren geweest. Dus dan moesten ze weer opnieuw beginnen. Telde die periode weer opnieuw. Alles wat je al gedaan hebt, telt niet. Je moest weer opnieuw beginnen. Maar er was wel een manier om dat te doen. Maar als het klaar is, dan word je gebracht naar de ingang van de ontmoetingstent. Er is iemand bij. En je wordt geholpen door de priester. En je moet een offer brengen. Een brandoffer voor verzoening. Een reinigingsoffer voor onopzettelijke zonden. Een vrede of een dankoffer waarmee je je dankbaarheid uit aan de Heer. Het is vrijwillig. Een graanoffer, graan en wijn, is een geurige gave, staat. Als het fout gegaan was, was er het hersteloffer. Dat laatste stuk waar die dingen op zijn handen gelegd worden, dat is het wijdings- of het hefoffer. Dat is hetzelfde offer wat gebracht werd als een priester aan de Heer gewijd werd. Je kunt het zien op het moment dat Aaron priester wordt. Doet Mozes hetzelfde en mag hij ook dat vlees opeten net als deze priester. Ze leggen al die dingen op zijn hand. En je heft het op naar de Heer. En dat is je wijdingsoffer. Het mooiste vond ik toch dat kleine zinnetje. Dat haar. Waar je zo hard voor gewerkt hebt. Je hebt het volgehouden en tijdens die periode groeit je haar. En aan het einde scheer je het haar af en offer je dat aan de Heer. Dit is het enige wat ik heb kunnen vinden, wat je zelf aan dat altaar mocht toevoegen. Het is iets heel bijzonders. Kom niet voor dat je gewoon, wat kan ik van mezelf anders geven? De Heer vraagt je niet om je arm af te hakken. Dit is heel persoonlijk. Dichter bij jezelf komt het niet. En het is een vrijwillig offer. Want je bent dit zelf aangegaan. Het is een dankoffer waarmee je je dankbaarheid uitoefent. Alles draait om dankbaarheid. Dat is de reden om dit te doen. Dankbaarheid aan de Heer is ook de reden om überhaupt aan dat hele Nazireërschap te beginnen. Om je aan de Heer te wijden. Daarvoor is dankbaarheid de reden. Alle offers die hier genoemd worden. Ja, het is even een beetje aangeteld. Volgens mij zijn dit ook alle soorten offers die gebracht worden in de Bijbel. Dit is zo'n compleet iets. Dat betekent ook iets. Er zijn geen andere offers. Dit is het complete lijstje. Dit is niet zomaar wat. Dit is iets heel speciaals. Dus je stelt je in dienst van de Heer. En alle offers moeten worden gebracht aan het eind. En dan mag je zelf nog iets geven. Van jezelf. Wat het gevolg is van, ja, oneerbiedig kan ik het je wel, je prestatie. Je volhouden. Hoe lang je haar is, bepaalt, laat zien hoe lang je het hebt volgehouden. Maar dat heb je vooraf afgesproken. Ik lees verder, vers 21. Dit zijn de voorschriften voor de Nazireër. die op grond van zijn wijding de Heer een offergave verschuldigd is. Volgens de voorschriften met betrekking tot het Nazireërschap moet hij de belofte die hij gedaan heeft nauwkeurig nakomen. Als hij het zich kan veroorloven, mag hij nog meer geven. Je mag nog meer geven aan de Heer. Op het moment dat je er dus aan begint, weet je dus dat er aan het eind een offer verschuldigd is. Dat hoort bij elkaar. En volgens die regel moet je dus er nauwkeurig mee omgaan. Je kan eigenlijk wel zeggen, belofte maakt schuld. Als jij zegt, ik ga de Heer volgen, is dat een belofte. Maakt schuld. En dan bedoel ik niet schuld in de zin van zonde. Ik bedoel schuld in de zin van, je hebt iets beloofd. Doe je het ook? Wat komt er van de belofte terecht waarin wij hebben gezegd, Heer, ik zal u volgen alle dagen van mijn leven? Staat hier in de Bijbel dat je je belofte nauwkeurig moet nakomen. Maakt het een verschil? En ik zeg alles tegen jullie, jou en u. Ik ben hier de hele week mee bezig geweest. Wees niet bang, ik betrek dit ook op mezelf. Wat komt er bij mij van terecht? Praat niet alleen maar van me af. Maar die belofte die maakt schuld. En daar ben ik me echt wel bewust van geworden deze week. Wat doe ik eigenlijk? Hoe uit ik mijn dankbaarheid? Uit ik überhaupt mijn dankbaarheid? Volgende slide. Jezus die geeft het beste voorbeeld. Ik heb hier een voorbeeldje van een petje. Jezus hoefde zijn haar niet te laten groeien. Jezus dronk wijn. Jezus mocht bij een dode komen. Om hem op te wekken. Hij hoefde dat niet op deze manier te doen. Jezus haar was niet op deze manier een teken. Zijn hele leven was het teken van dienstbaarheid. Hij was ook het perfecte offer aan het eind. Want hij was aan de Heer gewijd. Vanaf het begin. En hij zondigde niet. Het ging bij de Heer Jezus niet om de buitenkant. Om het petje. Karen zei toen ze dit zag. The Lord is strong in this one. Voor de insiders. Het gaat niet om je t-shirt. Die uitingen aan de buitenkant, uiterlijke religieuze uitingen, dat was van de week nog in het nieuws, met die politieagent in Amsterdam. Dat is niet verplicht voor ons. Het mag wel. Soms werkt het zelfs averechts. Dan heb je er weer een. Er zijn andere dingen die je ook kan doen. Maar wees je bewust. Maar als voor jou dat petje een manier is om in gesprek te komen met mensen, of je t-shirt of wat je ook doet, doe het wel. Want het mag. Maar het is geen wet. Leg het niet aan een ander op. Volgende slide. Jezus was wel heel erg goed. Hij deed het verschrikkelijk goed. Hoe kan ik ooit zo goed zijn als hij? Hij zegt, volg mij. Nou, daar sta ik dan. Ik kom niet van de grond. Het leek zo gemakkelijk, zoals Jezus het deed. Maar toch heb ik gezegd, ik stel mij in dienst van de Heer. Ik wijd mijn leven aan God. Er staat in de Bijbel dat als je een kind van God geworden bent, dat je een heilige bent. Een rechtvaardige. Dan ben je apart gezet. Apart gezet. Nazireeër, apart gezet. Dat lijkt wel op elkaar. Hoe zou dat nou voor ons zijn als wij ons als Nazireeërs zouden beschouwen? Wij moeten ons ook rein houden. Net als Jezus mag je wel wijn drinken. Dat is het probleem niet. Maar wij moeten ons wel onthouden van allerlei andere dingen. Die onze onderbuik misschien liever doet, wat beter voelt. Het is soms heel duidelijk. Stel je leven niet in dienst van de zonde, zegt de Heer. We lezen 1 Petrus 3. Zo begon het. Ik zet die opdracht er nog even naast. Toen je in dat water ging staan, deed dat iets. Het was een teken van wat er aan de binnenkant gebeurd was. De doop was niet het vuil van je lichaam, maar het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Dat geweten, als je dat eens opzoekt, dat komt echt heel vaak voor. Een vraag aan God om een zuiver geweten. Als je het water stapt. En je kunt hierom vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit. Terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Je zichtbare getuigenis van Jezus. 1 Timotheus 1 vers 5. Daar stond het. Het doel van je opdracht. Het doel van je opdracht is de liefde. Rein hart. En daar staat hij. Zuiver geweten en oprecht geloof. Je hart wordt gereinigd. Je kunt vragen om een zuiver geweten. Dan kun je echt opnieuw beginnen. Heb je geen vroeging. Dan is alles wat eerst was, eerst. En alles wat nu is, actueel. Dan is er een oud en een nieuw leven. Je kan opnieuw beginnen. Daarvoor is een oprecht geloof nodig. Een echt geloof. Lees verder Romeinen 6. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Vraag je af, is mijn nieuwe leven anders dan mijn oude leven? Vers 13. Stel je niet langer in de dienst van de zonde, als een werktuig voor het onrecht, maar stel jezelf in dienst van God. Denk over jezelf als een levende die uit de dood is opgewekt, en stel jezelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Denk je anders over jezelf? Denk je nog zoals vroeger? Want je hebt nu een andere taak. Je bent in dienst van God. Stel je in dienst van God. Het is ook een opdracht. Maak een keus. Ga het doen. Vers 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Het is een duidelijk geval van voor en na, dit hele stuk. Stel je leven in dienst van God. En dan is er een vrucht, gebeurt iets, en dat leidt tot toewijding. Toewijding aan hem. En uiteindelijk eeuwig leven. Ben ik, ben jij. Zijn wij waardige tegenwoordigers van de Heer? Is er een voor en na? Kunnen wij zeggen, zo was ik en nu ben ik zo? Ben ik vrij van zonde? Ben ik in dienst van God? Je kunt het nu nog steeds besluiten om het gewoon te gaan doen. Het is nooit te laat. Ja, één moment is te laat. Het is als je leven voorbij is. Klaar is. Christelijke voltooide leven. En dan ga je gewoon naar de Heer. Het is niet afgelopen. Ja, dan kun je er niets meer aan doen. Op dit moment kun je je nog in dienst stellen van God. Je kunt nog steeds zeggen, er is een voor en een na. Ik ga er wat aan doen. Volgende slide. Volhouden. Maak ook met dat haar. Volhouden. Het gaat erom dat je het volhoudt. Dat je haar groeit. Wat groeit er aan ons? Willem, wat groeit er aan jou? Vrucht, Willem. Vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die vrucht leidt tot toewijding. Als dat er is, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Elke keer weer zo'n treetje de trap op. Dat is niet makkelijk. Maar dit zijn niet dingen die je voor jezelf doet, hè? Geduld met jezelf is simpel. Goed voor jezelf zijn. Zelfbeheersing in je eentje. Niet altijd even makkelijk. Vrede met jezelf lukt wel. Vrede met een ander. Vrede met iedereen. Als je daaraan gaat werken, dat laat groeien in je leven, dan komt er een toewijding aan de Heer. Dit zijn dingen die je niet voor een, die je voor een ander doet, maar in eerste instantie voor de Heer. Het is moeilijk, het kost je wat. Het doel van dat alles is de liefde. Die uit die vrucht voorkomt. En dat komt door jouw reine hart, jouw zuivere geweten en je echte, oprechte geloof. Heb je naaste lief als jezelf, dan ben je echt apart in deze wereld. Dan sta je voor gek. Gewoon maar wat voor een ander doet. Het gaat wel om wat je doet, niet om wat je gewoon je over nadenkt. Laatst met Leen nog over, met Emma. Met allebei eigenlijk, maar apart. En je kunt denken over milkshakes en McDonald's, kipnuggets. En ze zijn zo lekker. Je kan er met z'n tweeën over praten. Dus, ja, ze zijn geweldig. Maar terwijl je zo praat, en je eet niks anders, en je blijft alleen maar praten, kun je gewoon doodgaan van de honger. Je kunt erover praten. Je kunt praten over geloven. Je kunt praten over, we moeten iets voor iemand over hebben. We moeten iets doen. Maar er gebeurt echt helemaal niks. Als je niet eet, ga je dood. Als je praat over eten, heb je nog steeds honger. Als wij praten over hoe het eigenlijk zou moeten, doen we niks. Nu vraagt de Heer, doe wat je doet niet meer voor jezelf. Doe het voor mij. Je kunt voor mij iets doen, zegt de Heer, door iets voor een ander te doen. Maar vraag je wel altijd af waarom je het doet. Robert kan zijn haar door mij laten afscheren. Het is heel tricky. Want ik zet hem hier eigenlijk een beetje onder druk. Hetzelfde is natuurlijk het feit dat ik hier sta. Sta ik hier nou om hier gewoon... Ik sta hier en jullie zitten lekker daar. Of sta ik hier nou om iets anders? Ik heb natuurlijk een aantal dagen deze week hierover nagedacht. En ik sta hier om jullie dit echt duidelijk te maken. Omdat ik denk dat de Heer dit op mijn hart heeft gelegd. Dat ik dit moet vertellen. Ik kan er ook niks aan doen dat ik in deze gemeente kom en dat jullie naar mij moeten luisteren. Dat heeft de Heer kennelijk zo geregeld. Maar ik doe het uit dankbaarheid voor wat ik van de Heer gekregen heb. Ik verwacht niks terug. Bij alles wat je nadenkt, denk daarbij na. Doe je het voor de Heer? Verwacht je wat terug? Of kan je niet anders? Doe je het uit plichtsbesef? Ben je nederig? Of is het valse trots? Je kunt ook heel nederig zijn, dat iedereen zegt, wow, die is nederig. Wat een groot geloof. Wat een heilige. Moet je zien, iedereen loopt zomaar over hem heen. En hij kan daar gewoon, ja, hij kan dat ook met de verkeerde bedoeling doen. Uit je liefde, uit Gods liefde, doe iets voor een ander over te hebben. En denk daarbij na, zou ik dit ook doen als degene waarvoor ik het deed niks terug kon doen, niks terug wilde doen, het gewoon vergat? Zou ik het ook doen als niemand het zag? Zou ik het ook doen als ik er zelf totaal niet beter van werd? Zou ik het doen voor iemand die helemaal niet aardig voor mij is? Zou ik het doen Voor iemand die mij later in de steek laat. Voor iemand die leugens over mij vertelt. Iemand die me verraadt. Iemand die me vermoordt. De Heer Jezus deed dat. Hij had alles over voor de mensen, voor mij en voor jou. Het doel van jouw opdracht is de liefde. En niet zomaar liefde, maar de liefde die voorkomt uit een rein hart en een zuiver geweten en een oprecht geloof. En dat kun je alleen maar hebben als je weet wie de Heer Jezus is. En dan doe je lekker je best. Volgende slide. En dan ga je volledig de mist in. Want wij zijn niet perfect. Ook al doen we nog zo onze best. Richteren en Simson is natuurlijk het ultieme voorbeeld van een Nazireër. Maar als je het verhaal leest, zou je die man kinderwerk laten doen? Zou die man in onze gemeente mee mogen doen? Zou die überhaupt naar binnen? Maar als je zag wat hij deed. Man. Wij snapten er echt helemaal niets van. Hij had nogal een zwakheid voor vrouwen. Levensgevaarlijk was die man. Toch gebruikte de Heer hem wel. Hij was eerst getrouwd. Toen ging hij naar de hoeren. Toen had hij een vriendin. Over die vriendin gaat het nu. Lees vooral door het verhaal heen, want het is geweldig om te zien hoe de Heer een plan had. Want Simson deed best wel zijn best. En de Heer had hem voor zijn geboorte al gekozen. Voor zijn geboorte was hij uitverkoren. En was er tegen zijn moeder gezegd door een engel: deze gast, jouw zoon, zal een begin maken met de bevrijding van Israël. Een begin. Hij zal het niet afmaken, maar hij voegt iets toe. Het begin is daar. Vers 16. Zo bleef ze hem dag in dag uit. Dat was Delilah of Delilah. Ik weet niet hoe je dat zegt. Met verwijten bestoken. En drong net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. Dit was wat Simson wel vaker deed. Nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt. Vertrouwde hij haar toe. Dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als Nazireër aan God gewijd ben. Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net zo zwak zijn als ieder ander. Vers 19. Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen, liet ze een van de Filistijnen binnenkomen en in diens bijzijn schoor ze Simsons 7 haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakten ze hem weerloos. De Filistijnen zijn er om je op te halen, Simson, riep ze. Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken. Het was een beer van de vent. Net als de vorige keer. Want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. De Heer had hem verlaten. Maar die Filistijnen grepen hem. Staken zijn ogen uit. En voerden hem mee naar Gaza. Geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet waar hij meel moest malen. Simson was zo ver gegaan dat de Heer zei: ja, dit kan niet. En de Heer had hem verlaten. De Heer was altijd met hem geweest. De Heer had hem verlaten. Maar het mooiste zinnetje, dat helemaal onderaan, ik kon het natuurlijk niet in het midden van de slide zetten. Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien. Genade. Er is altijd een nieuw begin bij de Heer. Dit is het mooiste zinnetje van het hele verhaal. Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien. Ze kunnen je haar afscheren. Je kan fouten maken. Maar de Heer wil wel opnieuw beginnen. God houdt zich namelijk aan zijn belofte. En hij had gezegd: deze man is aan mij gewijd. Deze man kan een hoop fouten maken. Ik kan een hoop fouten maken. Jullie kunnen een hoop fouten maken. waarvan de Heer zegt, waarom? Waarom doe je dat? Maar je haar begint meteen weer aan te groeien als je opnieuw begint. Er is altijd een weg terug bij de Heer. Genade. Denk aan de verloren zoon. Hij liep zelf weg. Hij mocht ook terugkomen. Gaat nummer 100. Gaat nummer 100 was compleet verdwaald en de weg kwijt. Maar hij werd gezocht en er weer bijgehaald. God kan echt iedereen gebruiken. Je hoeft niet te denken dat hij jou niet kan gebruiken vanwege iets. Hij heeft je gemaakt, dus hij kan je gebruiken. Dan moet je eens nadenken. Over onze relatie met de Heer. Is die relatie tussen mij, tussen jou en de Heer nu zo goed? Bestaat die überhaupt omdat jij zo genadig en goed en geduldig en toegewijd aan hem bent? Of is die relatie zo goed omdat God zo genadig, goed, geduldig en toegewijd is? De relatie tussen ons en de Heer bestaat niet dankzij ons. Soms is het misschien zelfs wel een voorbeeld van een slecht huwelijk waarin de Heer misschien best wel veel verdriet heeft. Hij blijft trouw. Hij heeft genade. Onze relatie met de Heer is goed omdat Hij zo goed is. Heb ik niets aan toe te voegen. Als ik erover nadenk, is er altijd iets wat ik beter had kunnen doen. De Heer is ook genadig. Elke keer mag ik weer iets opnieuw proberen. Komen we aan het eind. Yes, we made it. Volgende slide. Hij komt ons halen. Als ons Nazireërschap voorbij is, staat er in 1 Thessalonicense 4, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Hij komt naar beneden. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hem op de wolken worden weggevoerd. Gaan we in de lucht de Heer tegemoet en dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Jezus Christus, de Zoon van God. Onze hoge priester komt ons halen. Want het is tijd. En als het tijd is, dan gaan we met z'n allen. Voor ons valt dat allemaal op hetzelfde moment. Het maakt niet uit of je al dood bent als het gebeurt of dat je nog leeft. Allemaal tegelijk. We horen allemaal bij elkaar. We hebben namelijk iets gemeen. Want hij brengt ons naar die ontmoetingstent. Volgende slide. En er is geen offer meer nodig. Hebreeën 9 vers 11. Want Jezus Christus is aangetreden als hoge priester. Hij is onze priester. Van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkende en volmaaktere tent die niet door mensenhanden is gemaakt en niet behoort tot deze schepping, voor eens en altijd het heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Als wij daar komen, dan zit er al bloed aan het altaar. Al die offers die de Nazireër moest brengen op het moment dat zijn taak voorbij was, zijn belofte ingevuld, moest hij zelf brengen. Bij ons is dat niet zo, dat is al gebeurd. Aan Gods troon, de genadetroon, het verzoendeksel in de hemel, zit het bloed van Christus. Het is al gebeurd. Het is al gebracht. Alle offers heeft de Heer Jezus gebracht. Dan is er nog maar een klein stukje. Volgende slide. Jolie. Wij zullen toch voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Niet om te kijken of je naar de hemel of de hel gaat. Want als je in Jezus gelooft, weet je zeker dat je bij hem mag zijn. Want hij komt je halen. Er staat hier, wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. Je bent gered. Er is geen beslissing tussen hemel of hel. Op het moment dat de Heer je komt halen, weet je, yes, daar gaan we. Kamertjes zijn gereed, we gaan naar het Vaderhuis. Maar toch wordt er gekeken naar wat we gedaan hebben. Wat hebben wij uit dankbaarheid tijdens ons Nazireërschap hier op aarde voor de Heer gedaan? Was het goed of was het slecht? Het gaat er niet om of je de ramen gelapt hebt, maar wat je voor de Heer gedaan hebt. De belangrijke dingen. Volgende slide, 1 Korinthe 3. Wij zijn namelijk een bouwwerk. Overeenkomstig de taak, schrijft Paulus, die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Anderen bouwen erop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Jezus Christus zelf. Bert zei het al, Jezus Christus is de sleutel. Volgens mij, Gert, je eindigde ook met exact hetzelfde. Zonder Jezus kan dit niet. Maar wat heb je dan op dat fundament van je geloof gebouwd? Het kan van alles zijn. Het kan heel hard bezig geweest zijn, maar wat voegt het nou echt toe? Wat was nou echt voor de Heer? Vers 12. Of er op het fundament nu verder gebouwd wordt met goud, zilver, edelstenen of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. En wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf echter zal worden gered, maar door het vuur heen. Onze werken, de dingen die we doen, kunnen ons niet redden. Je bent gered door je geloof. Maar dit is wel een klein stukje offer wat je aan de Heer brengt. Zie je het verband? En natuurlijk is het niet exact. Maar zie je het verband tussen het haar wat je zelf afscheert als je het Nazireërschap voltooid hebt, wat je bij het dankoffer mag leggen, zelf op het altaar mag leggen? En het werk wat door het vuur beproefd wordt in hetzelfde altaar. Waarvan wordt gekeken wat het dan waard was. De Heer zal kijken wat het was. Als het niks waard wordt, wordt het gewoon verbrand. Je wordt niet veroordeeld om dingen die je misschien voor jezelf gedaan hebt. Voor je eigen ego. Maar de dingen die je voor de Heer gedaan hebt, die misschien niemand gezien heeft. Waardoor je misschien een goede broeder of zuster voor iemand geweest bent. Je hebt misschien iets heel kleins gedaan. Dat kan wel eens een heel klein gouden dingetje blijken te zijn. Wat een offer aan de Heer is. Die dingen die blijven bestaan zijn offers aan de Heer. Goud, zilver en edelstenen. Ik hoop dat deze preek ook zo'n edelsteentje mag zijn. Je moet afwachten. Want zo gauw ik dat zeg, dan denk ik al bijna aan mezelf. Van, ik heb dit best goed verteld. Goed gelukt. De scheidslijn is soms heel dun. En wat je van jezelf geeft aan de Heer, op welke manier dan ook, kan een offer zijn. Wees daarmee bezig. Conclusie. Volgende slide. Laatste slide volgens mij zelfs. Ja. We zijn begonnen met die tekst. God zegt, wanneer de tijd ervoor gekomen is, dan luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. En nu is de tijd gekomen. De dag van je redding. Als je niet gered bent en je bent niet begonnen om je in dienst te stellen van de Heer, dan kan dat gewoon vandaag. Je hoeft alleen maar te zeggen, ja, ik wil. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God was. Meer is er niet nodig. Dan neemt hij je in dienst. Hij neemt je in dienst. En dan mag je iets geven in ruil voor je eeuwig leven. En wat je terug mag geven is een opdracht uitvoeren. Uit de liefde van God. Verspreid de liefde van God. Doe liefdedaden van God. Maakt niet uit aan wie. Mag aan je broeders en zusters. Mag aan wildvreemden. Het mag aan vluchtelingen. Het mag aan mensen die door niemand gezien worden. Mag ook gewoon op je werk. Door gewoon even net even een stapje meer te doen waarvan iedereen zegt, waarom doe je dat? Ik zou dat nooit doen. Wat wij nooit zouden doen is wat de Heer gedaan heeft. De liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. 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 Jezus Christus. Laat je geweten zuiveren. Laat je dopen. Doe niet zo moeilijk zoals ik. Laat je hart reinigen. Zodat je niet hoeft te kijken van achterom hoeft te kijken. Je altijd eerlijk kan zijn. Dat de dingen die in je hart zitten er ook uit kunnen komen. De perfecte manier om te evangeliseren. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan je liefde voor elkaar, en je weet nu welke liefde dat is, zal iedereen zien dat je mijn leerlingen bent. Amen.